Welkom bij de volgende aflevering van Staatsschuld. We gaan het vandaag eindelijk een keer heerlijk over Bitcoin hebben. Ik zit hier met Bram Kanstein. Bram heeft een fantastisch mooie podcast voor internationaal publiek, maar wel een Nederlandse podcast. Bitcoin voor millennials. En ik ben echt een fanboy, want de grootste gasten die bekend zijn in de Bitcoin scene komen daar langs. Je hebt zelfs al 2 keer Jeff Booth langs gehad. En iemand die een econoom is met supergoeie prestige, waar ik helemaal achter sta. Dus kan je misschien beginnen met vertellen waarom Bitcoin voor millennials?
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag natuurlijk. Ik dacht, ik wil heel graag iets bijdragen aan Bitcoin. En nog een podcast, dat was daar twijfelde ik wel eerst over. Maar ik had eigenlijk in die week dat ik daaraan dacht, had ik gesprekken met een stuk of 4, 5 vrienden, ook allemaal millennials. En ik wil hun heel graag ook natuurlijk into Bitcoin hebben. En dat lukte eigenlijk niet zo goed. Omdat de gesprekken die ik had, daar kwam ik niet heel ver eigenlijk mee. En dan, mijn conclusie daar was een beetje van, ja, als je als millennial opgroeit, zeker in het Westen, dan heb je eigenlijk nog nooit gedacht aan, wat is geld eigenlijk? En hoe werkt dat? En waar komt dat vandaan? En als je als kind opgroeit en je speelt winkeltje, dan krijg je muntjes en dan geef je de productjes. Maar verder denk je eigenlijk nergens over na. En op school leren we dat eigenlijk ook niet. Dus ik dacht, ik ben into Bitcoin en ik wil graag mijn generatie ook helpen dat te begrijpen. Maar ja, om Bitcoin te begrijpen moeten we het ook hebben over wat is geld en hoe werkt dat. Dus vandaar dat ik me op de millennial focus.
Ja, ik ben zelf ook millennial. En ik merk aan mijn eigen generatie vooral. Het is dus eigenlijk de eerste generatie die een beetje al in de problemen komt. Van inderdaad zo midden 30 en je wil samen een gezin starten, een huis kopen. En ze merken gewoon dat in deze tijd, het wordt echt steeds moeilijker. Ja. En de generaties daarna, die zijn al helemaal de sjaak naar mijn idee. Maar bij de millennials begint het wel echt van de eerste generatie die met de boomerouders die zeggen van je moet gewoon wat harder werken. Ja. Hè, doe niet zo moeilijk. Ja. Het ligt waarschijnlijk aan jezelf.
Ja.
Dus hoe heb jij dat zelf ook last van in jouw vriendengroep dan?
Nou, ik denk dat de meeste mensen wel huren. Ik huur zelf ook. Mm. Er zijn niet superveel mensen die een huis bezitten. Aan de andere kant is dat natuurlijk wel het idee waarmee je opgroeit. Is van ik ga naar school, ik heb een baan, ik koop een huis. De mensen die wel een huis hebben gekocht een jaar of misschien 10 geleden of zo, die zitten daar natuurlijk nog. Maar op het moment dat je het nu verkoopt, dan is de vraag ook een beetje, verkopen voor wat? Waar ga ik dan eigenlijk naartoe? En natuurlijk zijn mensen die eind 20 zijn, begin 30, die beginnen met het opbouwen van hun gezin. Dus die willen zich ook ergens nestelen. En je ziet wel dat steeds moeilijker wordt. We hadden het net voordat we opnamen ook even over. En wat doen de huizenprijzen bijvoorbeeld in Nederland? Ik heb laatst onderzocht of gekeken bij het CBS. Ja, wat voor data is er nou eigenlijk? En je ziet dat in de afgelopen 10 jaar, dus tussen 2014 en 2024, de huizenprijzen met 92% zijn gestegen. Mm-hmm. Maar dat het loon gemiddeld over die jaren soms net onder de 1, soms 2, soms 3% is gestegen. Maar bij lange na niet 92%. Dus daar zie je vooral die scheefgroei tussen en wat mensen nominaal verdienen en wat een huis daadwerkelijk moet kosten.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is de inflatie is dat, hè? Mm. Ja, dan zeggen ze altijd, inflatie, maar de lonen stijgen inderdaad ook mee, hè? Dus dan heb je er niet zoveel last van. En de huizenprijzen stijgen wel, maar het voedsel wordt niet zoveel duurder, hè? Terwijl nu zie je dat het ook wel weer aan de hand is, hè? Ja. Dus de voedsel en de benzineprijzen, die komen alles wat later aan de beurt. Als eerste komt het bij de huizenprijs terecht. Kan je misschien even kort voor de mensen thuis uitleggen, waardoor komt de inflatie eigenlijk?
Ja, wat ik altijd gebruik, en dat vind ik altijd wel grappig, want ik heb zelf geen economische of financiële achtergrond, maar als we het straks over Bitcoin gaan hebben, dan denk ik dat het uiteindelijk ook wel een voordeel is. Want er zijn heel veel mensen, die ik ook bijvoorbeeld spreek voor mijn podcast, ik sprak een jongen die heeft een Master of Economics diploma, en die zei, ik heb eigenlijk in mijn hele studie nog nooit geleerd wat geld is of waar ook daadwerkelijk inflatie vandaan komt. En wat ik altijd een mooie analogie vind, is eigenlijk als je het nadenkt over geld, als geld een technologie is waarmee wij eigenlijk energie uitwisselen. Als jij iets voor mij doet, dan spendeer jij jouw fysieke of je mentale energie om nou, let's say, een schuur voor mij te timmeren in mijn tuin. En wij spreken af wat de prijs voor die energie is. En ook van de producten die je gebruikt, waar ook energie natuurlijk voor nodig is om die te produceren of te onderhouden. Dus wij schudden elkaar de hand op een prijs en jij gaat dat huisje voor mij timmeren. En de prijs die wordt gerepresenteerd, of wat wij uitwisselen, is wat wij nu als geld gebruiken. Dus ik geef jou, let's say, 1000 euro om dat te doen. En, maar dat is eigenlijk de energie die jij hebt gespendeerd, verpakt in de 1000 euro. En als ik die aan jou geef, dan betekent dat niet dat jij direct die energie weer allemaal gaat uitgeven. Je gaat misschien wat boodschappen doen of zo, maar misschien wil je sparen voor de toekomst. En op het moment dat jij dat wil doen, dat sparen voor de toekomst, dan wil je dus dat in een toekomstig punt in de tijd, dat je net zoveel energie hebt als wat je nu van mij hebt gekregen. Dus ik vind energie altijd een mooi woord om te gebruiken voor wat geld eigenlijk representeert. Dus als we het dan hebben over inflatie, dan gebruiken we altijd een pizza met 8 stukjes, die allemaal 100 calorieën zijn. Mm-hmm. En stel dat we weer even het schuurtje meenemen en als voorbeeld gebruiken. En wij spreken af, oké, het kost jou 100 calorieën. Jij krijgt van mij één pizzapunt voor het maken van dat schuurtje. Nou, dan doen wij dat en is dat onze uitwisseling. Maar op het moment dat er geld wordt gecreëerd, dan betekent dat niet dat er meer energie wordt gecreëerd. Want dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is de wet van behoud van energie. We kunnen geen energie uit het niks creëren. Dus dat betekent dus ook niet dat de pizza groter wordt, maar dat de puntjes kleiner worden. Dus als we van 8 naar 16 puntjes gaan, dan wordt elk puntje 50 calorieën. En als jij dan weer iets voor mij gaat doen, wat ook 100 calorieën kost, dan zeg je vervolgens niet, ik wil 1 unit, 1 stukje van jouw pizza. Nee, ik heb 2 stukjes van die pizza nodig. En dat zijn eigenlijk de prijzen die de mensen natuurlijk zien met inflatie. De prijzen gaan omhoog, de units van het geld wat je moet betalen voor hetzelfde ding gaan omhoog. Maar de energie die het kost om datzelfde ding te maken, die is eigenlijk altijd gelijk gebleven. Het kweken van een appel of het maken van een brood of nou ja, waar we het ook over kunnen hebben. Mm-hmm. En dat vind ik altijd een mooie eigenlijk illustratie van inflatie, want het moet juist laten zien dat niet het creëren van het product duurder is geworden, maar dat het geld waarin je het afrekent, de units die je gebruikt om af te rekenen, die zijn minder waard geworden. En daardoor heb je er dus meer nodig om hetzelfde product of dezelfde dienst te krijgen.
Ja, top. Ik vind ook die vergelijking met energie vind ik een hele mooie. Die gebruik ik zelf ook vaak. Je kan het ook letterlijk inderdaad naar menselijke energie herleiden. Hè? Want dat inderdaad, normaal gesproken, als iemand productief bezig is, dan doet hij letterlijk arbeid leveren en daar wordt hij dan voor betaald. Of hij nou een ondernemer is of dat hij voor een baas werkt. Het is altijd eigenlijk, jij levert arbeid. En natuurlijk moet je maar afwachten wat iemand anders jouw arbeid waard vindt, wat jij produceert. Daar zit nog een verschil in. Maar het punt is, als jij arbeid levert en daar staat geld tegenover, dat vindt iedereen eerlijk, zeg maar. Dat is altijd, eigenlijk die arbeid wordt opgeslagen in het product dat wij geld vinden. Ja. Maar er zijn dus overheden, centrale banken en banken die gewoon op een knop kunnen drukken en dat geld uit het niets creëren.
Ja.
Waar dus geen arbeid voor geleverd is.
Ja, en het is dus ook de afspraak tussen ons. Hè. Wij spreken af, het is 1000 euro of het is 100 calorieën, zeg maar. En dat zou ook bij ons moeten blijven. Maar de techniek die wij dus gebruiken om dat te representeren, die wordt beïnvloed door een derde partij, denk ik, zoals je dus inderdaad nu zegt. En het is niet alleen maar energie, het is ook de tijd die je spendeert aan het uitgeven van die energie, terwijl je dus het werk doet. En als je dan kijkt naar het concept tijd, wat eigenlijk ons meest schaarse goed is, waarvan niemand eigenlijk weet hoeveel die heeft, dan is het natuurlijk heel gek dat je vervolgens wordt beloond met een techniek in de representatie van het geld dat wij hebben, wat eigenlijk oneindig gecreëerd kan worden. Ja. Dus hoe meer er van dat oneindige gecreëerd wordt, hoe meer jouw tijd wordt gedevalueerd.
Ja, zeker. En nou, precies, tijd zit ook gewoon in arbeid. Hè. Als je de natuurkundige formule pakt, is arbeid is energie over tijd eigenlijk. Dus het is gewoon compleet menselijk terug te herleiden. Maar wat het dus doet als jij een bepaalde instantie hebt die gewoon gelegaliseerd, naar ons idee dus eigenlijk fraude pleegt door geld te creëren zonder dat er ooit waarde tegenover is gehangen, dan komen we in een samenleving die dus inderdaad heel, heel pervers en scheef getrokken wordt. Ja. Ik vind het ook mooi, hè? Je hebt 2 keer Jeff Booth als gast gehad en die kan als geen ander kan die eigenlijk dat concept uitleggen. En hij geeft dus aan dat eigenlijk de natuurlijke stand van de samenleving deflatief hoort te zijn. En dan deflatief en inflatie is een beetje lastig, want als we het over hebben over inflatie is het geldcreatie. Mm. Maar deze deflatie betekent niet dat je geld uit de samenleving haalt. Dit is, dat is eigenlijk monetaire deflatie, is dat je geld uit de samenleving haalt. Hè. Dat is als de centrale bank de rentes verlaagt of de rentes verhoogt, waardoor er minder geld gecreëerd kan worden. En dan krijg je dus altijd een recessie. Mm. Dat wordt bewust gecreëerd ook. Maar waar Jeff Wood het over heeft, is dus eigenlijk dat de natuurlijke staat van de samenleving deflatief hoort te zijn, omdat eigenlijk alles ten alle tijde goedkoper hoort te worden.
Ja.
Waardoor zou dat zijn?
Nou, omdat, dat vind ik altijd mooi om uit te leggen, als ik denk dat iedereen het ermee eens zou zijn als we zeggen, oké, wat is het doel van mensen? Waar zijn mensen altijd naar op zoek? Is het beter maken van dingen, het innoveren, meer efficiënt tijd en energie besteden. Als je gelooft dat we allemaal inherent lui zijn, dan willen we eigenlijk dat alles makkelijker wordt. En daarom vinden we dingen uit. En dat kan je terug herleiden naar het vuur, het wiel, de boekdrukkunst, de telefoon, de telegraaf daarvoor en vervolgens ook het internet. En wat hij dus inderdaad zegt is van, als je dat aanneemt en we volgen dat, dan vallen eigenlijk alle prijzen die gaan richting de marginale kosten van de creatie van dat product of die dienst.
De productiekosten.
Ja, precies. Ja. Dus als voorbeeld geeft hij dan bijvoorbeeld, jij en ik hebben vroeger op de middelbare school sowieso zo'n mooie grafische rekenmachine gekocht van 100 of 200 euro zelfs. Die was hartstikke duur. Nu zitten diezelfde functionaliteiten gratis in je telefoon. En je telefoon is qua computerkracht al 1000 keer zo sterk als de computer die in de eerste Space Shuttle zat, bijvoorbeeld. En dat is dus zijn hele punt, is van elke technologische vooruitgang zorgt ervoor dat dingen efficiënter worden en daardoor dus ook goedkoper. Daarom is het dus ook zo gek dat we tegenwoordig de grap hebben van, vroeger was een brood 20 cent. Nu is een brood 4 of 5 euro. Dat is heel raar. Dat is alsof we teruggaan in de tijd. En het brood zou eigenlijk gratis moeten zijn. Brood zou tegenwoordig ook voedingswaarde gezien nog beter moeten zijn dan het brood van vroeger, wat we ook kunnen betwisten. Maar misschien is dat een ander gesprek. Maar het feit dat het brood dus vroeger 20 of 25 cent was en nu 4 euro, dat is eigenlijk zijn hele punt. Want hij zegt, we kunnen nu ook beargumenteren, denk ik, dat we beter zijn in het maken van brood dan 40 of 50 jaar geleden bijvoorbeeld. Dus die prijs zou naar beneden moeten gaan. Maar wat is prijs? Prijs is uitgedrukt in de units van de valuta die we gebruiken, waar we het net over hadden. En als die valuta dus constant wordt gedevalueerd, doordat er meer van wordt gecreëerd, dan heeft dat dus een inflatoir effect. Mm-hmm. En moet je dus meer van die units vragen voor hetzelfde product. Dus dat zijn eigenlijk twee krachten die met elkaar aan het vechten zijn.
Ja.
En gezien het feit dat het brood 4 euro is, kunnen we ook concluderen welke er aan het winnen is.
Ja, zeker. En de lijn die hij doortrekt dus inderdaad, hè, dat, kijk, dat is hoe libertariërs erover denken. Inflatie is dus eigenlijk een belasting zonder representatie. Want de overheid mag gewoon geld bijcreëren zonder dat zij natuurlijk belasting hoeven te heffen. En ze mogen het zelf uitgeven hoe ze willen. Dat is sowieso heel pervers. Maar wat dat doet dus met de samenleving, is dus letterlijk dat zij eigenlijk alle innovatie, alle vooruitgang die de samenleving zou moeten hebben, die eigenlijk alles goedkoper zou moeten maken, dat ontnemen ze eigenlijk. Dat onttrekken ze uit de samenleving.
Ja.
En dat centraliseren ze letterlijk.
Ja.
Dat centraliseren ze bij de top van de maatschappij. Hè? Waar het geld als eerste terechtkomt als zij het bijkeren. Dat is meestal het financiële systeem. En de grote bedrijven die daarmee kunnen lobbyen. Dus ja, nu gaan we even naar Bitcoin. Want dat is natuurlijk voor ons een beetje de oplossing. Hoe zit het als wij naar een Bitcoin-samenleving komen? En waarom zou dat dan de oplossing zijn voor zoiets als dat inflatie gebeuren? Ja.
Ik denk nog één stapje terug, wat jij goed zegt, is eigenlijk, hè, de productiviteit van de mensen zou moeten leiden tot een bepaald resultaat. En de productiviteit is natuurlijk, hè, de energie die je dus in een bepaalde tijd uitgeeft. Als je die eigenlijk steeds meer devalueert, dan zie je dus ook dat het resultaat steeds minder goed wordt. Dus ik vind het mooie voorbeelden van, ik woon in een oud huis uit 1900. Daar heb ik van die hele mooie deuren waar een timmerman ooit nog eens dacht, nou, daar ga ik eens extra energie in stoppen om dat even mooi te maken met glas- en loodramen en dat soort dingen. Nu hebben we gewoon een soort triplex samengeperste vierkante deur zonder enige schoonheid ook, die wellicht door een timmerman alleen maar in een frame wordt gehangen, zeg maar. Dus je ziet ook dat hoe meer het geld devalueert, datgene waarin we die productiviteit belonen, hoe minder goed ook de resultaten van dat werk eigenlijk worden. En dan zullen mensen nu zeggen, ja oké, maar de GDP in Amerika is omhoog, of in Nederland ook, maar dat zijn getallen. Mm-hmm. Dat zijn gewoon getallen die je ziet. Dat is niet de waarde van die productiviteit. Maar zolang we mensen dus blijven belonen in een valuta die steeds minder waard wordt, gaan we ook zien dat het resultaat van de productiviteit ook omlaag gaat. En dat komt dus omdat mensen, en wat we net zeiden, als ik jou dus die 1000 euro geef voor dat schuurtje, en jij gaat daar 100 euro boodschappen doen, maar je wil 900 euro tot ergens een punt in de toekomst bewaren. Als jij weet dat het over 10 jaar, even een willekeurig getal, maar let's say 50% minder waard is, dan krijg jij de incentive om het nu uit te gaan geven. Om dus te gaan consumeren. Terwijl, misschien wil jij wel sparen om bijvoorbeeld van je baan naar een onderneming te gaan. En daarvoor heb je startkapitaal nodig. Maar als jij niet die ruimte kan creëren om tot dat punt te komen, ga jij en niet ondernemen, en ga je dus niet bouwen, maar ga je dus niet produceren, maar ga je consumeren. Mm-hmm. En daardoor zie je dus ook dat er meer centralisatie is op het gebied van die producering van producten, zeg maar. Er is eigenlijk helemaal geen vrije markt. Als je kijkt naar voedsel bijvoorbeeld, er zijn 5 of 3 bedrijven die ongeveer alle voedselproducenten in de wereld bezitten. Dus dat is eigenlijk het probleem van het zachte fiat geld, wat oneindig gecreëerd kan worden en dus ook oneindig gedevalueerd kan worden. Als je kijkt naar de euro, de start van de euro tot nu, 23 jaar, dan heeft het 93% van zijn waarde verloren. Dus als jij in het jaar 2000, 2001 was beloond met die 1000 euro voor het schuurtje, dan had je dus nu 70 euro gehad. Nou, daar kan je geen bedrijf mee starten.
Nee, zegt dus,
wat bijvoorbeeld een bekende Bitcoin-schrijver, Saifedean Ammous, zegt. Die zegt, hierdoor krijgen mensen dus een korte tijdpreferentie. Ze weten dat dat geld minder waard wordt en daardoor gaan ze nu allemaal gekke dingen doen om het dan wel uit te geven, om die energie die ze dus hebben ontvangen te benutten, dan wel op een bepaalde manier proberen te beschermen. Dus mensen doen de gekste dingen, investeren in de gekste dingen, mensen gaan gokken, dat soort dingen. Nou, de sprong naar Bitcoin is eigenlijk, tegenover dat zachte fiat geld staat eigenlijk Bitcoin als hardste geld wat ooit is uitgevonden. Hard geld betekent dat het moeilijk te creëren is, dus niet met een druk op de knop zoals het fiat geld. Ook niet zoals goud, wat je uit de grond moet halen, hè, op bepaalde plekken schoon moet maken met kwik, hele jungles moet ontginnen. Nou, dat is ook een ander verhaal, maar hè, dat is ook hard, want het is moeilijk om te vinden. Maar als we meer investeren in goud, in het vinden van goud, dan gaan we ook meer goud vinden. Wat Bitcoin eigenlijk is een protocol voor geld, zeg ik. En wat is een protocol dan? Is eigenlijk een set van regels wat een geldsysteem gaat creëren met een eindige hoeveelheid van 21 miljoen bitcoins. Maar elke bitcoin kan je delen door 100 miljoen subunits. Mm-hmm. Die heten sats, satoshis. En dat is natuurlijk op papier een mooi idee. Hey, als ik een eindige geldvoorraad kan creëren, een eindig aantal units, dan, als ik stel je even een bak voor met al die units, dan gaat dus alle productiviteit waar we het net over hebben, die gaat zich laten vangen door al die units. Want al die mensen gaan dan beloond worden in dat hardste geld. We zouden erop in kunnen gaan hoe Bitcoin hoe dat wordt gecontroleerd, dat het altijd 21 miljoen blijft en wat zeg maar het uitgifte schema is, dat wordt steeds minder. Dus in 2033 is 99% van de bitcoin is gecreëerd. En in 107 jaar daarna wordt de laatste procent gecreëerd. Dus eigenlijk onderdeel van een uitgifteschema wat dus al vaststaat. En wat zo mooi is, vind ik een mooie analogie, is dat het goud zit in de grond. En dat kan je eruit halen. Ja, maar dat zit er al. We weten dat er goud is. We weten dat er goud zit op meteorieten, et cetera. Maar Bitcoin zit eigenlijk vast in de tijd. Dus we kunnen, en dat is helemaal open, iedereen kan dat opzoeken over Bitcoin, wat dat uitgifteschema is en wanneer er hoeveel Bitcoin gecreëerd is. En dat is dus het hele idee, dat er een soort voorspelbare hoeveelheid van die units komt die je dus kan gebruiken als geld. Dus wat wij kunnen gebruiken om af te rekenen, wat je als oppotmiddel kan gebruiken en ook als rekenunit voor bijvoorbeeld je boekhouding. Mm-hmm. Nou, als we dan teruggaan naar de korte termijn, korte tijd voorkeur en lange tijd voorkeur. Als we weten dat er nooit meer dan zoveel bitcoin kan bestaan, dan weten we ook dat als jij mij nu 1 bitcoin betaalt voor werk wat ik voor jou doe, en ik bewaar dat tot een bepaald punt in de tijd. En als je begrijpt dat mensen die voor de beloning van hun productiviteit zoeken naar het hardste geld, wat ze dus lang kunnen sparen. Als steeds meer mensen dat gaan vragen voor het werk wat ze doen, dan weet je dus ook dat de waarde, dus niet in euro's of in dollars, maar gewoon de waarde die het representeert, de energiewaarde eigenlijk, voor de afspraken die wij maken, voor de uitwisseling van geld die we hebben. Dan weet je dat al die productiviteit eigenlijk in die bak van die 21 miljoen units gaat. Dus dat in de toekomst 1 unit, dus 1 bitcoin, minimaal net zoveel, maar mogelijk meer waard is. En daardoor kan je dus voor jezelf een langetermijnvisie creëren. Dan weet je dus, oké, ik heb nu een baan, in plaats van dat ik het geld wat ik daarvoor ontvang, de euro's die ik daarvoor ontvang, als ik dat op mijn bank laat staan, dan weet ik sowieso dat het wegsmelt. Nou, iedereen kan opzoeken wat is de daadwerkelijke inflatie en hoe stapelt zich dat op over 10 jaar. Nou, dan weet je dat je over 10 jaar waarschijnlijk 30-50% van de koopkracht kwijt bent. Als ik dat geld wat ik nu krijg nou omzet in bitcoin, dus ik zie het ook niet als kopen, ik zie het als sparen eigenlijk, een andere manier om de energie die je dus ontvangt vast te houden richting de toekomst. Mm-hmm. Als je daarvoor kiest, dan kan je dus ook die lange termijn voorkeur, lange tijd voorkeur creëren en vervolgens ook ruimte voor jezelf creëren om iets anders te gaan doen. Of bijvoorbeeld echt dat te gaan doen wat je echt leuk vindt. Kijk, de meeste mensen zitten natuurlijk vast in hun banen, moeten elke maand geld betalen voor hun huis en alle dingen. En iedereen heeft dat natuurlijk. Maar het feit dat je vervolgens daarnaast, als je wat overhoudt, dat niet op eenzelfde energieniveau kan houden richting de toekomst, dat is natuurlijk het probleem. Daardoor blijven mensen, dat is een probleem, daardoor blijven mensen vastzitten waar ze zitten en hebben ze dus ook geen andere vooruitzichten in hun leven. Dus dan blijf je eigenlijk je dromen houden, kan je dat nooit uitvoeren. Dat is denk ik in het kort even hoe die twee systemen tegenover elkaar staan.
Ja, top. En ik vind het belangrijkste wat ik ook vaak noem als argument, hè, precies dat consumerism, hè, waar je heel vaak politici over hoort, dat ze allemaal tegen zijn. Ja, we moeten nou even stoppen met het consumeren. We moeten gaan consuminderen, zeggen ze zelfs. Hè, van die mooie termen maken ze dan van. En het punt is juist dat diezelfde politici letterlijk het systeem creëren, waardoor dus alle belangen in de samenleving alleen maar toegespitst worden op het korte termijn denken en het consumeren. En precies wat je zegt, hè, ja, we hebben nu alleen maar deuren van triplex, terwijl hardhout bestaat bijna niet meer, want het is te kostbaar geworden. Het kost te lang om te produceren. Ja. En als ik dan advocaat van de duivel speel, dan zeggen dezelfde mensen altijd, ja, maar als geld een oppotmiddel wordt, hè, als geld meer waard wordt, dan gaan mensen hun geld niet meer uitgeven. Maar het punt is inderdaad, wat jij heel mooi beschreef, is als je het omdraait, de mensen die produceren, die zullen eisen dat zij in bitcoin betaald worden. Wat willen hun nog accepteren? Ja. Als zij, willen zij zo meteen een hypergeïnflateerde euro nog accepteren voor de producten die zij leveren? Je moet het nooit alleen vanuit de consument denken. Je moet kijken van wat wordt het geld dat mensen het liefste willen hebben en willen gebruiken in de samenleving. En als het mooie van bitcoin vind ik, is dat het eigenlijk alleen maar de belangen die onderop leven in de maatschappij omdraait.
Ja.
En zo krijgen we dus inderdaad een deflatieve samenleving, noemen we dat. En hoe dat psychologisch echt gewoon alles kan omkeren. En dat is het mooie filosofische daar.
Ja, nou ja, waarom zou je dus je tijd en je energie spenderen aan een beloning die vervolgens over tijd minder waard wordt? Daar is geen positieve incentive. Er is ook geen perverse incentive. Er is eigenlijk geen incentive om dat te doen. Maar je wordt geforceerd om dat te doen, want je wil overleven, je wil je huis betalen, je wil je eten betalen, et cetera. Maar dat zorgt er dus wel voor dat je op een bepaalde manier vastzit. En dat, omdat wij als burgers, als gewone gasten, ver weg zitten van de creatie van het geld, profiteren wij daar ook niet van. Wij hebben eigenlijk alleen maar het resultaat daarvan. En het resultaat daarvan is dat als je nu naar de supermarkt gaat, dat je meer betaalt dan vorig jaar. Of dat het brood duurder is dan vroeger.
Nee, precies. En ja, het is naar mijn idee is pas net begonnen dat we echt de signalen van de inflatie krijgen. En dat mensen nu ook echt gaan zien dat de boodschappen steeds duurder worden. Kijk, de huizenprijzen was al een langere tijd aan de gang. Maar nu komt het echt in de mensen van hun dagelijkse boodschappen, in de portemonnee en de benzinekosten en de huurprijzen. Alles wat er maar bij komt kijken. En het is echt, die bench die wordt echt aangedrukt nu op dit moment. Mensen kunnen niet meer rondkomen zo meteen. Dus we gaan ergens heen dat het bend of break wordt, naar mijn idee.
Maar ik denk ook dat het moeilijk is om, ook als je dit gesprek hoort, dat je denkt, nou ja, het gaat toch oké en niet alles staat in de fik. En dat klopt ook. Maar dat komt ook omdat wij in Nederland wonen en dat is denk ik dus ook waarom het heel moeilijk is om, denk ik, iets wat meer psychologisch is ook een beetje te adopteren. Dus wat ik zei aan het begin is van, ja, wij hebben nooit geleerd wat geld is. Het werkte altijd voor ons. Of vroeger kregen wij een gulden of een euro en dan liepen we naar de winkel als kind en dan werkte dat gewoon of zo. Je stelt daar natuurlijk helemaal geen vragen bij. Maar laatst hebben we in, volgens mij was het Turkije, gezien dat er van de een op de andere dag dat al het geld voor de helft minder waard was. Ik sprak voor mijn podcast een man die in Libanon is opgegroeid. En die zei, ja, ik heb dit gewoon meegemaakt. Hij werd 's ochtends wakker en het was 100% inflatie. En hij zei, ja, je snapt eigenlijk niet wat er dan gebeurt. Je kan het je dus ook bijna niet voorstellen. Want, zeg ik dan niet onaardig, maar zelfs in een land als Libanon hebben mensen het idee dat het geld werkt. Totdat het niet werkt. En je ziet dat in Libanon bijvoorbeeld mensen met een pistool naar de bank gaan om niet om de bank te overvallen, maar om überhaupt hun eigen geld eruit te krijgen. En ik denk dat we ons wel wat vaker mogen richten op het feit dat die systemen absoluut niet anders zijn dan het systeem wat wij volgen, van wat dan fiat geld wordt genoemd. Geld uitgegeven door een overheid. Het zijn exact dezelfde systemen, alleen wij hebben langer de tijd om het te fixen, denk ik, voordat het eenzelfde lot heeft. Kijk, de trend van de euro, die 93% van zijn waarde verliest omlaag, die gaat niet ineens omhoog.
Nee. Veel stof tot nadenken, denk ik. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. We moeten zeker nog een keertje overdoen om verder de diepte in te gaan, denk ik. Maar ik denk dat het voor mensen al heel lastig is, hè? Deze concepten van geld en hoe inflatie werkt. Ik denk dat het voor iedereen een van de meest waardevolle lessen is om de huidige situatie te beschrijven. Dankjewel, Bram.
Dankjewel.
En tot de volgende keer.
Yes.
Bedankt mensen thuis. En ik ga toch nog een keertje zeggen, maar wij doen ook alles value for value. Als je het de moeite waard vindt om naar ons te kijken, denk misschien aan een donatie. En kunnen wij blijven draaien voor jullie. Dankjewel.